onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in de eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen met Psalm 148, vers 1. Looft God, zingt eeuwigs Heere lof. En ook vers 2, verbazend hof van de opperheerder, Heer. 148 is dat vers 1 en ook vers 2. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 148. En dan nu vers 3. Loof aarde, loof Gods wonderdaden. En dan worden er nog heel wat andere schepselen opgeroepen om God te loven. 148 vers 3 zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, u bent de schepper van alle dingen. En we hebben het gezongen met die psalm. Loof, loof, loof. We hebben het heel de schepping toegeroepen. Dat u het zo waard bent. Om geloofd te worden. En u weet hoe dat ook leeft in ons hart. Of wij ook het verlangen hebben, Heere, om u te loven, persoonlijk. De mens om ons heen. Ja, met heel de schepping. U bent het waard. Maar we moeten u belijden. Vaak leeft het niet zo bij ons. Vaak is het hart van ons zo vol met andere dingen. En daarin komt u zoveel tekort, Heren. Maar mag nou deze dienst een middel zijn in uw hand om ons dat te laten zien, dat u inderdaad zoveel tekort komt. Omdat we samen ons mogen verdiepen in die roeping. De roeping van ons mensen. Om u te loven en te prijzen. Maar dat het ook zal gaan gebeuren, Heren, ziende op u. En ziende op uw Zoon. Dat er ook iets van die lof en dank ontspringt in ons hart. En dat u ook daadwerkelijk geloofd zal worden. Niet alleen met de lippen. Maar ook met het hart. En dat u zo, Vader, Zoon en Heilige Geest, de lof, de eer en de aanbidding zult ontvangen. Er is altijd toch een volk geweest op deze aarde dat u heeft geloofd. En het gaat toch heen naar die grote dag dat u komt, Heere Jezus. En dat al degenen op deze aarde die gelouterd zal worden door vuur, u volmaakt zullen eren. Mogen we daar naar uitzien met een groot verlangen. Juist omdat u zoveel tekort komt. Mogen we door het geloof zien op straks. Mogen we het als het ware al met de verrekijker zien. Dat het echt gaat gebeuren. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Zoals het water de zeebodem bedekt. En dat er een grote schare zal zijn. Die niemand kan tellen. Uit alle volken en natiën. Die u volmaakte lof zal toebrengen. Heren, wij bidden u. Zegent u ons zo in deze dienst. Ook degenen die met ons verbonden zijn thuis. U kent hen, u weet de reden daarvan dat ze niet hier kunnen zijn. Als er opgepast moet worden op de kinderen. Of als de warmte te veel een verhindering was om te komen. Dan denken we in het bijzonder aan de ouderen in onze gemeente die daar misschien ook wel heel veel last van hebben. Heren, wilt u ook bij hen zijn. We bidden voor zieken. Voor degenen die lichamelijk ziek zijn of psychisch lijden. Waar het zo moeilijk is om naar de kerk te komen. U weet de reden. Heren, wilt u ook voor hen zorgen. En troosten. Sterken. Uw nabijheid doen ervaren. Door uw woord. En door uw Heilige Geest. En dat ook zij in de gebrokenheid van het leven toch iets van die lof mogen ontvangen in hun hart. En als ze daar niet kunnen komen, wilt u dan geven dat ze hun tranen als het ware maar bij u zullen brengen. En hun vragen, hun nood. Want ook dan bent u een God die hoort en helpt. We bidden voor rouwdragenden. U kent hun hart. De pijn, het gemis van een geliefde man of vrouw. Kind. Kleinkind. Vader, moeder, broer, zus, heren. U weet het. U weet ook wat het doet elke dag. De wond die er geslagen is. Druppelt u daar uw liefde in. Want dat is toch het meest genezende middel. Gedenk aan een ieder in moeite en zorg. Als er zorgen zijn op het werk, in het gezin, zorgen om kinderen die bij u weggedwaald zijn. Kleinkinderen misschien. O God van het leven, o God van het verbond, wilt u terugbrengen bij uw kudde. Wilt u wonderen doen en in alle nood leren om het oog op te heffen tot u die in de hemel zit. Bidden voor hen waar nieuw leven wordt verwacht. Gedenk aan hen naar uw goedheid. We dragen hen aan u op die worstelen met homoseksuele gevoelens. U kent hun hart. U weet hoe het voor hen is. Of ze de rust hebben gevonden bij u. En die rust telkens weer mogen vinden. Of dat het stormt. Misschien al zo lang. Heere, help hen. En mogen ze zich toevertrouwen aan u. En zich veilig en geborgen weten onder de schaduw van de vleugels van de Heere Jezus. Help hen om uw weg te gaan. Gedenk aan een ieder in deze gemeente die een bijzondere taak heeft gekregen van u. Wilt u daarvoor kracht geven en bekwaamheid? Dan denken we aan de kerkenraad, de kerkvoogden, het kostersechtpaar, collectanten, degene die de uitzending verzorgen. Heere, laat alle taken die u ons schenkt in afhankelijkheid van u mogen worden vervuld. En dat het ons alle verlangen is dat u onze Schepper en God aan uw eer zult komen. Werk zo krachtig in het midden van onze gemeente, maar niet alleen bij ons, Heere. Doe het. Ook in de andere gemeenten. In Haringsveld, Giessendam, in Sliedrecht, hier in de omgeving. Betoon dat u een levende God bent. En schenk een opwekking, Heere. Dat er werkelijk geen week voorbij zal gaan. Waarin er geen mensen tot bekering en geloof in u zullen komen. En dat uw kinderen toch een verdieping zullen mogen ontvangen in het geestelijke leven. Heer, we krijgen hoop vanuit de kerkgeschiedenis. Uw geschiedenis met uw kerk. Er waren dalen, maar toch ook toppen. En u bent dezelfde. U bent de God van het verleden. U bent de ik ben die ik ben. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. We zien op u en verwachten het van u. We bidden voor de kerk in alle verdeeldheid en gebrokenheid. Heer, u weet, wij kunnen niet bij elkaar brengen. Want als we twee kerken bij elkaar brengen, dan ontstaat er weer een nieuwe kerk. Zo gaat dat bij ons. Maar u bent God. U bent machtig en goed. Wij zien op u. En we hopen op u dat u eenheid schept, waar wij het niet kunnen. Heer, wij bidden u. Laat uw koninkrijk komen wereldwijd. Verstoor het werk van de duivel. Gedenk aan uw volk Israël. Wilt u zendelingen, evangelisten zegenen? Geef vrede op deze aarde. Ja, kom haastig. Heere Jezus, kom om alles recht te zetten. Om uw kinderen tot u te nemen. Om eeuwig, volmaakt, geëerd en geprezen te worden. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in het boek Genesis. Genesis 1 lezen we. vers 26 tot en met 31. Dus het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1. En daarvan lezen we vers 26 tot en met 31. Genesis 1 vanaf vers 26, waar de Heer het volgende tot ons spreekt. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevolgde des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijs. Maar aan alle gedierte der aarde en aan alle gevogelte des hemels en aan alle kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan naar onze catechismus. Zondag 3, vraag en antwoord 6. Heidelbergse catechismus aan de orde is vraag en antwoord 6. Daar wordt ons gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En dan luidt het antwoord, nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Tot zover vraag en antwoord 6. Wij gaan daar zo meer over horen. We gaan eerst zingen, Psalm 8. Daar gaat het ook over de mens, de positie die God aan de mens heeft gegeven. Vers 5 en ook 6, 7 en 8. Psalm 8, vers 5, 6, 7 en 8. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de opleiding van predikanten. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De Heere zegene u en ook uw gaven. We zingen Psalm 8, vers 5 tot en met 8. Gemeente, de Heidelbergse Catechismus neemt ons vanavond mee terug naar het begin. Helemaal naar het begin. Dat doen we niet elke zondag. Als we al teruggaan naar het begin, dan vaak niet helemaal. Dan gaan we terug naar de zondeval. Waar het helemaal mis is gegaan. En wij zondaren geworden zijn. Maar we gaan vanavond nog een stapje verder terug. De schepping. Dat moet. Dat is belangrijk. Je vraagt waarom. Wat is het nut daarvan? Waarom is dat belangrijk? Om ons te verdiepen in de schepping. Nou, dat ga je in deze preek horen. Dus ik hoop dat het niet te warm is voor jou, voor u. En dat u erbij kunt blijven om te horen waarom het zo belangrijk is terug te gaan naar het begin. Het thema van de preek is begin bij het begin. Eerst schiep God ons slecht. Dat is eigenlijk de vraag, hè? Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Schiep God ons slecht? Ten tweede, God schiep ons goed. Dat is het eerste deel van het antwoord. Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. En in de derde plaats, letten we op Gods doel met ons. Want het antwoord gaat verder, opdat wij God zijn schepper en recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Dat is Gods doel met ons. Begin bij het begin. Allereerst schiep God ons slecht, vervolgens God schiep ons goed en ten derde Gods doel met ons. Eerst dus die vraag, schiep God ons slecht? Ja, dat is de vraag, hè. Heeft dan God de mens al zo boos? Jongens en meisjes, boos, dan denk je natuurlijk aan iemand die heel boos is op een ander, maar dat betekent het hier niet. Boos betekent hier slecht. Heeft God ons zo slecht en verkeerd, dat is dus eigenlijk hetzelfde, geschapen? Best een begrijpelijke vraag, hè, vanuit het voorafgaande. U weet, je moet de catechismus altijd in zijn verband lezen, eigenlijk net als de Bijbel. Bij de catechismus is het zo dat het eigenlijk een ketting is met allerlei schakeltjes. Hier merk je dat ook weer. Je kunt deze vraag pas echt goed begrijpen als je even terugkijkt. Waar ging het de vorige keer over? Nou ja, over onze verkeerde neigingen, hè? Toen constateerden we dat we de wet niet volkomen kunnen houden. Sterker nog, dat we van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Nou, dat roept wel een vraag op, hè? Met name die woordjes van nature. Van nature zijn wij geneigd om niet alleen God te haten, maar ook onze naasten. Dus, onze natuur, ons karakter, de manier waarop we in elkaar steken, onze genen, zeg maar, zijn aangelegd op het verkeerde. Maar dat roept wel een vraag op, want wie heeft ons zo gemaakt? Wie heeft onze natuur, ons karakter, onze genen, wie heeft dat zo bedacht? Wie heeft dat zo gemaakt? Ik dacht dat dat God was, toch? Dan geloof jij toch ook wel, dat God daarachter zit. Maar hoe zit dat dan? Want heeft God het dan verkeerd gedaan? Heeft hij ons slecht en verkeerd geschapen? Zodat we allemaal die verkeerde neiging hebben om God te haten, om onze naasten te haten. Heeft u die vraag ook wel eens? Ik denk dat deze vraag het meest herkenbaar is voor de denkers onder ons. En die zitten er echt wel tussen. De jongens en meiden, mannen en vrouwen die soms zomaar liggend op bed over die dingen gaan nadenken. Hoe zit het toch? Hoe zit dat toch? Dat kwaad. Die zonde. Die vraag ligt erachter, hè? Waar komt het kwaad vandaan? Daar kun je zo over denken, hè? En dan kun je je tanden op stuk bijten. Zoals Augustinus, heel lang geleden. Dat was ook zo'n denker. Filosofisch aangelegd. Daarom wordt zijn werk nog steeds onderzocht. Ook door allerlei filosofen die zelfs niet eens christelijk zijn. Maar ze lezen Augustinus, want dat was een filosoof. Augustinus die dacht daar diep over na. Waar komt toch het kwaad vandaan? En eigenlijk zijn leven lang bleef hij met die vraag in de weer. Je kunt er ook in vastlopen. Je kunt er zo op doorgaan dat je God helemaal uit het oog verliest. Dat je hem kwijtraakt. Nou, zegt u misschien, maar daar hoef je maar bij niet bang voor te zijn. Want ik ben helemaal niet filosofisch aangelegd. Ik ben ook helemaal niet een denker. Maar ik houd me maar gewoon aan de Bijbel. Nou, dat is natuurlijk het mooiste, gemeente, hè? Als je je gewoon aan de Bijbel houdt. En daar komen we zo meteen in de tweede gedachte op terug. Want dat willen wij ook doen. In deze dienst. Maar nog even wachten. Als u het goed vindt. Want ik denk dat deze vraag toch wel wat meer herkenning kan oproepen. Ook bij u. Als u voor de mens mij invult. Zullen we dat eens proberen? Heeft dan God mij zo boos, slecht en verkeerd geschapen? Dat staat er, hè? De mens, Adam, dat ben ik. En als je nou merkt, hè, dat je verkeerde neigingen hebt, dat merk jij toch ook wel eens? Verkeerde neigingen. Dat je hart de verkeerde kant op gaat. Niet naar God toe. Bij God vandaan. Of heel concreet. Als je homoseksuele verlangens hebt. Die zo sterk kunnen zijn dat je het er haast niet mee uithoudt. Kun je zomaar vragen. Waarom heeft u mij zo gemaakt? God. Of als je enorm veel last hebt van ADHD, van autisme. En als gevolg daarvan zie je jezelf falen. Heb je het gevoel altijd maar lastig te zijn voor je omgeving, voor mensen om je heen. Dan kan je diezelfde vragen stellen. Waarom, Heere, heeft u mij zo gemaakt? Als ik hem nog wat scherper stel, heeft u niet een foutje gemaakt toen u mij schiep? Heel veel goed, heel veel begrijp ik, maar dat ene, is dat geen fout? En daarachter, gemeente, zit natuurlijk de worsteling met het kwaad en met de zonde. En ik hoop eigenlijk dat we dat allemaal herkennen. Ook al heb je geen homoseksuele gevoelens of geen autisme. Maar dit herkent u toch wel, die grote vraag, waarom zijn mensen zo slecht? Nee, niet mensen, waarom ben ik toch zo slecht? Ik wil zo graag dat het zo gaat bij mij. Steeds heiliger. Steeds beter. Maar dat lukt mij niet. Waarom ben ik zo slecht? En natuurlijk weet je het antwoord wel. He, dat antwoord dat we straks gaan geven. Maar ondertussen, hè, dit kan toch de aanvechting zijn, de strijd. Dit kan toch zijn wat er in je ziel omgaat. Heeft God mij zo slecht gemaakt? Stel even dat het waar is, hè? Dat God ons inderdaad zo heeft gemaakt, zoals wij hier bij elkaar zitten en staan, en u thuis meeluisterend. Hoe heeft God ons dan gemaakt? O gemeente, dan heeft hij ons gemaakt met onreine harten. En onreine lippen, onreine gedachten, bevlekte handen, zondig, vuil, boos en verkeerd. Zou dat waar zijn? Stel dat het waar was. Wat zou dat zeggen over onze schepper? Nou, dan is het een hele slechte schepper, vindt u niet? Een hele slechte schepper. Hij die het hele huis van het heelal heeft gemaakt en bedacht. En dan kun je er niet veel goeds van zeggen, toch? Een slechte ontwerper. En een slechte bouwer. Ik ben van vroeger, wij verhuisden van Barneveld, de Veluwe, naar Friesland. En er moest aan dat huis daar in het noorden van Friesland het een en ander gebeuren. En op een gegeven moment werd er een muur gemetseld. En ik weet nog hoe scheef die muur stond. Ja, dat was niet helemaal zo bedacht, hè? Dat was niet helemaal de bedoeling. We schrokken met z'n allen. De mannen die het aannemersbedrijf had ingehuurd, die waren toch bij nader inzien niet zo geschikt. Slechte bouwers. Slechte ontwerpers misschien. Is God zo? Als God ons zo heeft gemaakt, slecht. Ja, is God dan eigenlijk nog wel heilig te noemen? Heerlijk, volmaakt, goed. En al die andere eigenschappen van God, gaan ze dan eigenlijk nog wel op? Doen we God dan niet verschrikkelijk tekort? En dat wil ik eigenlijk zeggen, hè? Doen we God dan niet vreselijk tekort? Als we zo over hem spreken. En ik weet wel dat ook veel christenen tegenwoordig daar anders over denken. Ze zeggen, ja, God heeft de mens geschapen, dat is waar. Maar wel door een proces van evolutie heen. Ja, dat is een populaire gedachte tegenwoordig, hè. U heeft er misschien ook wel mee te maken. Leest het wel eens. Komt wel eens langs bij jou in de studie. Moeilijk te begrijpen wel, zeggen zulke christenen, hè, dat God dat hele proces heeft gebruikt. Die periode dat de voorlopers van de mens op deze aarde rondliepen. Hoe is het ook noemd? Hominiden, dacht ik. Die elkaar de hersenpan insloegen. En niet zo af en toe, maar dat was een hele manier van leven. En God zou dat proces zo geleid hebben dat daaruit dan Adam en Eva zijn voortgekomen. En God sprak Adam aan en vanaf dan is de mens ook echt verantwoordelijk voor het kwaad. Vanaf dan is het eigenlijk pas kwaad. O gemeente, ik leg mijn kaarten maar meteen op tafel. En u had, denk ik, van mij niet heel anders verwacht. Maar goed, ik ben echt heel dankbaar en blij dat ik dat niet hoef te geloven. En u ook niet. Het is voor ons toch al moeilijk genoeg soms om te geloven dat de Heer tegelijk goed en almachtig is. Dat valt al niet mee, toch? Om dat te geloven. Daar kun je mee worstelen. Maar je voelt wel aan, in dit evolutiedenken wordt dat alleen nog maar heel veel moeilijker. Vraagt God dat van jou? Om dat te geloven? Om te geloven, want daar gaat het eigenlijk over, dat er nooit een staat der rechtheid is geweest. Dus een periode in de wereldgeschiedenis waar alles recht was, waar het goed was. Zuiver, volmaakt. Vraagt God dat van jou? Om dat te geloven, geen staat der rechtheid. Nou, de eerste hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1 tot en met 3, leren anders. Ja, maar die hoofdstukken, moet je die eigenlijk wel letterlijk nemen, vraag je af? Is dat niet een soort poëzie? Is dat niet een soort gedicht? Nou, er zit iets van een gedicht in, dat is waar. En toch, Als je goed leest, dan zie je dat daar geschiedenis wordt geschreven. Dat daar wordt beschreven wat er in de tijd daadwerkelijk is gebeurd. Al kunnen we het allemaal niet vatten, niet begrijpen. Dat geef ik je ruiterlijk toe. Ja, zeg je, maar heel veel wetenschappers die zeggen toch dat de evolutietheorie waar is. Die hebben er toch op gestudeerd. Dat zijn toch geen domme mensen. Dat vind ik lastig. Dan denk ik, ja, er zal toch wel wat in zitten. Snap ik. Inderdaad, veel wetenschappers, niet alle, veel wetenschappers, die geloven dat. En misschien doe ik hen dan niet helemaal recht als ik zeg ze geloven het, ze menen het te weten. Maar zou dat toch ook niet te maken hebben, gemeente, met een wetenschap zonder God? Kijk, als God er niet voor je is, en als de Bijbel geen bron van openbaring is, ja, dan heb je wel een alternatieve, een andere theorie nodig. Ik ga niet de hele preek hierop door. Dat snapt u. Dat zou vermoeiend zijn. Maar ik wil het wel aanstippen. Omdat dit wel cruciaal is. En ik wil vooral met u inderdaad naar het woord. Schiep God ons slecht? We hebben het over gehad. Maar naar het tweede. God schiep ons goed. Het antwoord is klip en klaar. Hè? Nee, hij. Oud-Nederlands. Maar in ieder geval, er staat zoiets als absoluut niet. God heeft de mens niet slecht geschapen. Niets daarvan. Hij heeft de mens goed. En naar zijn evenbeeld geschapen. Hoe komen de opstellers van de catechismus daarbij, denkt u? Ja, simpel, maar ik wil toch gezegd hebben, uit de Bijbel. Waarom zijn we gereformeerd? Omdat we geloven dat het Bijbels is. Niet andersom, hè? Bijbels. En daarom gereformeerd. We moeten altijd weer terug naar het woord. Wij geloven dit niet omdat de catechismus het zegt, maar omdat wat de catechismus zegt Bijbels is. En vanuit Gods woord is het inderdaad duidelijk, het antwoord op die vraag. We moeten terug naar het begin. Begin bij het begin. Genesis 1. Terug naar de schepping. Ja, zelfs terug. Ik weet, dat lukt niet. Maar probeer het maar met mij terug naar de eeuwigheid. Toen was alleen God er. En God was liefde. Geluk. Jij was er niet. U niet. Adam en Eva niet. Geen wereld. God was er. En anders niks. Hoe noemt Guido de Brij ook alweer God? Artikel 1. De fontein van alle goed. Die was er. De fontein van alle goed. En die fontein, gemeente, die liep over. Zo gelukkig was God. En zo vol vreugde was God. Die fontein die liep over. Het stroomde eruit. En daarom lezen we: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Toen was er iets. Het was nog niet veel. Het was een watervloed, een oervloed. Maar er was wel ruimte. En er was tijd. De klok ging lopen. Maar dat was natuurlijk nog niet genoeg. God ging spreken. De eerste 3 dagen ging hij scheiden. Ik weet niet of u zo wel eens over de scheppingsdagen heeft nagedacht. Maar wat de Heere doet, de eerste 3 dagen, is telkens 2 dingen van elkaar scheiden. Hij scheidt licht en duisternis van elkaar. Hij scheidt water en water van elkaar. En dan bedoel ik het uitspansel. Hij scheidt water en land van elkaar. Hij scheidt. Dag 1 tot 3. Maar u snapt wel, dat was ook nog niet genoeg. Want wat was er nu eigenlijk? En dan gaat de Heer in dag 4 tot en met 6 die ruimtes die hij gemaakt heeft ook vullen. De lucht. Hij vult de lucht met de lichten. Zon, maan, sterren. De hemel wordt gevuld met vogels. De zee met vissen. Land met bomen, planten en dieren, landdieren. En telkens, ik heb maar niet het hele hoofdstuk Genesis 1 gelezen, maar telkens zie je dat dan terugkomen, dat ene zinnetje. En God zag dat het goed was. Vers 4, 10, 12, 18, 21, 25. 6 keer dus. En God zag dat het goed was. En dan is God klaar. Is dat zo? Bij het getal 6 is God dan klaar. Als u iets weet van de getallen in de Bijbel, 6, dat is niet het getal van de volheid, hè? Dat is onaf. Er moet nog iets gebeuren. Het is nog niet volkomen. En dan klinkt het in de hemel, zo aandoenlijk. God die in beraad gaat met zichzelf, laat ons mensen maken. Zullen we dat doen? Zegt God tegen zichzelf. We hebben heel veel gemaakt. En het is allemaal goed. Het is prachtig. Maar zullen we ook mensen maken? Naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Gemeente, dan houden we toch onze adem in. Want hier ligt onze oorsprong. Het feit dat jij er bent. Je kunt er zo over nadenken. Hè? Waarom ben ik op deze aarde? En misschien ben je er maar mee gestopt. Maar het is een relevante, het is een goede vraag. En je mag die vraag stellen. Waarom ben ik hier eigenlijk? Ik weet nog van mijn puberteit dat ik er zo ook wel ja, over kon prakkezeren. Wat is dit toch hier? Waarom ben ik hier? En dan kwam het soms zo bij me binnen. Het kon me aanvliegen zelfs. Waarom? Nou daarom. God heeft jou gewild. Jongens en meiden. Ja, ik praat in het algemeen, maar ik bedoel jou. God heeft jou gewild. Is wat, hè? Ouderen. U die soms kunt denken dat u onnuttig meer bent. Waarom besla ik nutteloos deze aarde? Ze moeten allemaal maar voor me zorgen. Ik kan niks meer zelf. En ik kost alleen maar geld. Oh, wat vind ik het erg als u zo denkt. Want God heeft u geschapen. U hoeft zo niet te denken. Hij heeft u gewild. En hij wil dat u er nog bent. Mens. Pronkstuk van Gods schepping. Laat ons mensen maken. En God voegt de daad bij het woord. En dan lezen we helemaal aan het einde van Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was goed. Nee, dat staat er niet. En zie, het was zeer goed. Nummer 7. Zeer goed. Heel die schepping. Inclusief de mens. Zeer goed gemaakt. Nee. Maar God heeft de mens goed geschapen. Waar zit hem dat goede dan in? Nou, de catechisme zegt, en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is het antwoord. Dus dat goede van ons mensen zit in het beeld van God. De dieren, zijn die geschapen naar het beeld van God? Staat er niet, hè? De dieren, landdieren, zijn ook op de zesde dag geschapen, net als de mens. Dus dat is in die zin een overeenkomst. Maar er staat niet van de dieren dat ze geschapen zijn naar Gods beeld. Het staat er alleen van de mens. Wat betekent dat? Dat wij op God lijken. Misschien lijk jij op je ouders. Misschien heb je het haar van je moeder. Of de neus van je vader. Of je er nou blij mee bent of niet. Dat laten we maar even in het midden. Maar er zullen vast wel trekjes zijn, hè? Overeenkomsten. Je bent geen kopie. Maar je lijkt er wel op. Nou, zo is het ook bij ons, mensen. We zijn niet exact als God. Hij is God en wij zijn mensen. God is een geest. God heeft geen lichaam. Wij wel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk verschilpunt. En toch lijken we op God. U vraagt hoe dan? Nou, ik vind dit best wel een hele moeilijke gemeente. Ik spreek het maar even uit. Daarom zag ik ook wel wat op tegen deze dienst. Dat beeld van God, dat is echt wel iets moeilijks. Dus als ik niet helemaal slaag in mijn uitleg, meld u zich. Misschien heb ik er zelf ook nog wat aan. Maar ik ga het proberen. Hoe lijken wij op God? Nou, wij kunnen relaties aangaan met andere mensen om ons heen. Heb je er wel eens over nagedacht hoe bijzonder dat is? Dat wij dat kunnen als mens. Vriendschappen sluiten, verkering krijgen, trouwen. Allemaal relaties. We zijn relationele schepselen. We hebben andere mensen nodig. Hoe kan dat? Dat heeft te maken met wie God is. Want God is de drie enige. Hij is relatie in zichzelf. Hij is in relatie met zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eigenlijk is het één gemeenschap. Snap je dat? God is gemeenschap. En dat heeft God ook in ons gelegd. Daarin lijken we op Hem. En hoe kan het dat God zegt, jullie, mensen, zijn geroepen om te heersen over de schepping. De vissen, de vogels, enzovoort. Waarom vraagt God dat aan ons? Waarom eist God dat van ons? Ja, God heeft ons daar ook bijzondere mogelijkheden voor gegeven. Denk even aan de taal. Ik spreek tegen u. En als uw gehoor nog wat intact is of met hulpmiddelen, kunt u mij niet alleen horen, maar ook begrijpen. En moet je voorstellen, dat heeft God zo gemaakt, God zo bedacht. Dat is bijzonder, hè? Die taal. Talige schepselen zijn wij. En ons verstand, dat komt er natuurlijk automatisch in mee. Hè? God heeft ons geschapen als mensen die diep kunnen nadenken. Dat zijn allemaal mogelijkheden die God ons als mens heeft gegeven, waarin we anders zijn dan andere schepselen. Dingen waarin we lijken, enigermate lijken op God, onze schepper. En tegelijk maakt dat ook onze roeping uit, onze dure roeping. God heeft gezegd dat wij voor zijn schepping moeten zorgen. Als koningen. Een koning moet zijn onderdanen niet slopen. Door heel veel belasting te gaan heffen bijvoorbeeld. Zodat iedereen crepeert behalve hij. Zo moeten wij niet met de schepping omgaan. Als zo'n slechte koning. Als een goede koning. Maar moeten we dan niet eerlijk zeggen dat wij het scheppingswerk van God, planten, dieren, het hele werk van God, zo aan het slopen zijn, aan het kapot maken. Dat is niet overeenkomstig onze roeping. En die roeping gaat verder. God wil dat we rechtvaardig en heilig voor hem leven. Dat ziet u staan in antwoord 6. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt, hoe komen ze daar toch bij, hè? Dat is het beeld van God. Ware gerechtigheid en heiligheid. Vanuit het Nieuwe Testament. Waar wij lezen dat God een nieuwe mens schept. Die naar God geschapen is. Efeze 4 vers 24. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daar heeft u dus precies die twee woorden. Gerechtigheid en heiligheid. Als God een mens vernieuwt. Als God in je werkt. Dan maakt hij je rechtvaardig en heilig vanuit Christus, het beeld van God. En dat leert ons dus meteen hoe het was voor de val. Want God heelt wat kapot is gegaan. Voor de val waren wij zo, rechtvaardig en heilig. Na onze val zijn de scherven van over. Maar vanuit de kennis van Christus wordt het toch hersteld. Maar denk nou eens mee hoe dat geweest is voor Adam en Eva. Dat kunnen wij ons niet indenken, hè? Maar zo goed was het in het paradijs. Zo heerlijk, zo volmaakt. Zo zalig, hier mag je het woord zalig wel gebruiken toch. Zalig. Om zo volmaakt met God te leven. Ik vind het zo moeilijk om dat over te brengen. Omdat ik ook niet in het paradijs ben geweest. En misschien moet ik het ook niet proberen. Wij leven buiten het paradijs. Wij zijn daar niet meer. Ik heb de neiging om nu te gaan klagen. Zijn we er toch ver bij vandaan? Niet zalig, maar rampzalig. Toch houd ik me in. Ik bewaar dat voor de volgende keer. Dan gaat het over die verschrikkelijke val. Vraag en antwoord 7. Dat komt. Maar laten we nu maar tot onze troost bedenken. Dat God ons echt geschapen heeft naar het beeld van God. Ja, zegt iemand, maar dat is toch verleden tijd. Dat is toch voorbij. We zijn toch gevallen mensen. Nou, zoek het maar eens op in je Bijbel. Ook na Genesis 3 staat er dat de mens geschapen is naar het beeld van God. De ouderen kunnen het opzoeken in de concordantie. Bij beeld. Misschien heeft u trommeljes in de kast staan. En jullie zijn er wat sneller uit, denk ik, hè? Met alle hulpmiddelen, smartphone en zo. Zoek het maar eens even op. Beeld van God. Kijk maar eens hoe het wordt gebruikt. Je kan trouwens ook, dat zeg ik zo maar even tussendoor, eens een kijkje nemen op de site heidelbergsecatechismus.nl. Dat is een hele mooie website. En er staan alle verwijsteksten zo onder elkaar vermeld. Dat kan ook helpen. En er staat soms wat informatie bij. En hier bij deze vraag van de catechismus staat er wat informatie over dat beeld van God. En terecht staat erbij dat beeld, dat is wel verminkt. Maar dat is niet weg. Denk even aan een spiegel. Misschien heb je wel eens een kapotte spiegel gezien. Aan scherven. Dat ding hing er nog wel. Maar al allemaal scherven. Nou, je kan er nog wat in zien. Toch? Maar niet heel scherp. Nou, zo is het bij ons mensen. Je kan nog iets van God in ons zien. Niet heel scherp. Dat is waar. Het is aan scherven. Maar we moeten dat wel volhouden. Je kan nog iets van God in ons zien. Misschien worstel je wel met een heel negatief zelfbeeld. Zoals veel jonge mensen. Want je spiegelt je aan al die influences. Ja, die zijn zo ongelooflijk knap. Dat haal jij natuurlijk nooit. En je denkt, wat stel ik toch eigenlijk voor? En maar wacht even. Ook jij bent geschapen naar het beeld van God. Misschien denk je wel negatief over vrouwen. Of over mannen. Door een negatieve ervaring in het verleden. En ik maak geen grapje, want dit kan echt heel diep gaan. Maar mannen en vrouwen zijn geschapen naar het beeld van God. Of je denkt, ja, al die buitenlanders. Ik spreek het gewoon maar uit. Want dat leeft soms. Maar wacht even. Het zijn wel mensen. Geschapen naar het beeld van God. Ja, maar het zijn moslims en Nederland wordt langzamerhand overgenomen. Nou, ik weet niet hoe het allemaal zal gaan. Ik ben geen profeet. Maar vanuit de Bijbel moet ik wel zeggen, wil ik ook zeggen, het zijn mensen geschapen. Een beeld van God. Trump. Harris. Poetin. Je buurman. Geen beesten. Mensen. Geschapen naar het beeld van God. Wij mogen nooit over mensen praten alsof het beesten zijn. Dat lezen we niet in de Bijbel. Iemand zegt, Psalm 73. Ik ben een groot beest bij u. Ja, maar dat gaat over mezelf, hè. Dat gaat niet over een ander. Ik kan wel eens beestachtig zijn, ja. En die ander ook. Dat zal waar zijn. Maar het is een mens. En daar spreekt God hem op aan. Voelt u hoe belangrijk het is? Hoe je praat. Hoe je denkt. Begin bij het begin. Dat is belangrijk. Nou, we hebben nu twee redenen gehad, hè. Waarom is dat belangrijk? Om te beginnen bij het begin. Allereerst omdat God anders de schuld krijgt van de zonde. En hij is de schuldige niet. Als tweede, waarom is het belangrijk om te beginnen bij het begin? Dan zie je hoe prachtig onze grote schepper ons mensen heeft gemaakt. Naar zijn beeld. Dan is er nog een derde antwoord. Want dan zie je ook het doel van God met de mens. Dat is het laatste punt. Gods doel met ons. Ja, nou wordt het wel heel mooi hoor. We gaan maar gewoon die vier dingen langs die in antwoord 6 genoemd staan. En ondertussen bedenk dan hè, of dat ook het doel van jouw leven is. Of dat er ook werkelijk is in jouw hart. Hoe staat het er? Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. Dat is het eerste. Wat is het doel van God met ons alle leven? Dat wij hem kennen. Is dat niet wonderlijk, gemeente? Als de koning zich zou laten kennen door jou, door u. En je zit met hem te eten. En hij opent zijn hart voor jou. Dan zeg je toch, oh, dat is toch bijzonder dat de koning dat aan mij wil vertellen. Nou, de koning der koningen, die wil dat je hem kent. Die laat zich ook kennen, ook deze avond weer. Hij opent zijn hart voor u, zijn liefdehart. Dan ben je toch heilig verbaasd, hè? God, wie is als gij? Begrijp u niet dat u wil dat ik u ken? Of is dat een eenzijdig verlangen? God wil het wel. Hij opent ook vanavond zijn hart weer. Maar jij zegt, nou ja, goed, ik hoef God niet te kennen. Wilt u hem ook kennen, gemeente? Ja, zegt u, maar door genade mag ik hem kennen. Wacht even. Ik begrijp wat u bedoelt. Maar is er iemand die meer van God kende dan Paulus, zou je haast zeggen. Maar wat zegt Paulus? Opdat ik hem kenne. Zegt hij niet voor zijn bekering? Zegt hij nadat hij tot geloof kwam. Opdat ik hem kenne. Opdat ik Christus kenne. Dat is mijn verlangen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Ik ken hem nog zo weinig. Wat ken ik nou van die grote God? Die eeuwige, die onbevattelijke. Mag ik u meer kennen, heren? Het mooie is, als dat gebeurt, je mag steeds meer van hem kennen. Ga je ook steeds meer van hem houden. Dat is het tweede, hè? Hem van harte liefhebben. Tweede doel van God. Hij wil niet alleen dat wij hem kennen, maar ook dat we hem liefhebben. En liefde, dat weet u, dat is niet iets wat je kunt maken. Dat is iets wat je krijgt. Adam en Eva. Ze hadden het gekregen van hun schepper. Ze hielden met heel de hart van hem. Het ging vanzelf. Heb je het ook gekregen? Liefde. Tot hem. Die u gemaakt heeft. En die u hersteld heeft. Gevormd. Naar beeld van zijn zoon. Hebt u hem lief? Is het een beetje moeilijk, hè, vanavond. Misschien voor jou, voor u, maar. Wat mij betreft, focust u dan maar op deze vraag in de verwerking van deze preek. God vraagt, heb je me lief? Ja? Heb je me lief? Waarom dan? Oh, zeg je dan toch. Heer, ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. U gaf uw zoon, ook voor mij. U bent genadig. Geduldig, barmhartig, groot van goede tierenheid. En je gebed is, geef me minder liefde tot mezelf. En minder liefde tot de wereld. En geef me meer liefde tot u, mijn schepper. Derde doel. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Ja. Dat wilde God. De duivel loog, hè. Die zei, God wil dat niet. God wil jou klein houden. En wij kunnen er ook nog zo over denken. Ja, maar God die kon toch alles voorkomen. Dus die zondeval, dat heeft hij ook gewild. Laten we er wel mee oppassen. God wilde dat het goed was tussen hem en zijn schepselen. Voor eeuwig. Hij wilde dat Adam en Eva de proef zouden doorstaan en eeuwig zalig met hem zouden leven. En dat had ook gemogen. Als ze niet gegeten hadden, dan mochten ze eeuwig met God leven. Dat is Gods plan met ons. Ook met u, met jou, met mij. Dat goede leven met God. In gemeenschap met God. Je vraagt, maar hoe kan dat? We leven toch niet meer in het paradijs? Hoe moet dat ooit? En dit is het eeuwige leven. Zegt Jezus. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Dat is het leven. Dat is het eeuwige leven. Als je de Heer Jezus mag kennen, in beginsel, iets van hem, dan deel je al in dat eeuwige leven. En dan zal je ook, niet alleen straks, maar nu al, in alle gebrek met God leven. En na dat voorproefje op deze aarde, want het is niet veel meer, hè, dan een voorproefje, maar dan mag je bij God komen. Na je dood bedoel ik. bij hem in de hemel. En komt Jezus terug. En dan mag je weer terug naar de aarde. Laten we dat ook niet vergeten. Mag je weer terug naar de aarde. Waar God alles in alles zal wezen. En dan mag je werkelijk eeuwig, zalig met hem leven. Het zou heerlijk zijn als wij alle gemeenten daarbij zouden zijn. Om hem te loven en te prijzen. Daar eindigt antwoord 6. Dat is het vierde doel van God met ons leven. En daar gaat het uiteindelijk om, hè? Dat God aan zijn eer komt. In het leven van zijn schepselen, ook in ons leven. Dat je hem looft, niet alleen om wat hij heeft gegeven, maar om wie hij is. Als je hem straks zult prijzen, dan zul je hem ook nu al prijzen. We hebben hem geprezen met Psalm 148. We gaan hem straks weer prijzen met Psalm 148. En dan voel je het is zo met alle gebrek. Het klonk goed, begeleid door de organist. De melodie ging goed. Maar je voelt, hè, je hart. Het komt er soms zo weinig in mee. Dan verlang je naar meer, hè. Dat je echt helemaal vanuit je hart mag zingen. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof. U zij de aanbidding. U zij de dankzegging. God brengt je daar. Waar je echt zonder gebrek hem zult loven. Is het ook uw verlangen? Herken je dat nou? U kent de Westminster Catechismus, hè? Daar eindigen we mee. Eerste vraag. Wat is nou het hoogste doel van de mens? Nou, daar hebben we het over gehad vanavond. Het hoogste doel is God eeuwig verheerlijken. En ons voor eeuwig in hem verheugen. Wie daar niets van weet, is heel arm. Die mist zijn doel. Het hoogste doel. Maar andersom is ook waar. Al heb je overal de boot gemist. Ben je niet rijk? Ben je niet slim? Geen luxe. Geen aanzien. Maar als je hier iets van weet, dan ben je eigenlijk al daar. In de hemelse haven. Want waar het hoofd is, Jezus, daar is zijn lichaam. Amen. Psalm 148, vers 4. Looft, kruipend wild en tam gediert. En wat er volgt, 148, vers 4. Zullen we samen danken en bidden. Heere, vergeef ons het gebrekkige in het loven van U. In het verkondigen van Uw woord, luisteren daarna. En neem ons tot U. Om U eeuwig volmaakt te mogen loven. En als we dat bidden, dan denken we aan hen die nog niet gered zijn. Red hen, want ze wankelen ten dode. Breng hen ook tot hun bestemming. Doel, het goede doel dat U met ons alle leven hebt. Opdat er niemand van ons zal achterblijven, Heere. Als daarboven een grote schaar juicht. Van kinderen van U. Voor de troon. Heb dank. Voor uw woord. U opent uw hart. U liet uzelf kennen. Wat bent u toch. Neerbuigend goed. Gaat u met ons als we deze plaats weer gaan verlaten. Geef nog een goede avond. Wilt u ook een zegen geven bij de preekbespreking? Dat we goede, open gesprekken zullen hebben. En dat dat de jongeren ook verder zal helpen. De frisse jeugd. Waarover we zongen dat ze in u, de God van hun heil, verheugd zullen zijn. Dat bidden we ook voor de eerwaarde grijsheid. Voor de ouderen. Schenk ook aan hen die vreugde in u door Christus. En die ernstige lust en liefde. Om van u voortaan ijverig in uw wegen te gaan. Ga zo met ons, Heere. Geef een goede week. Sterk in alles wat er op ons afkomt. Geef een gezegende week van voorbereiding. En mogen we elkaar donderdag en zondag hier weer ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 148, vers 5. 148, vers 5. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.